Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. De lofzang van Zacharias, het vierde vers. U zal worden voorgelezen eerst uit het Oude Testament, uit het boek Numeri, hoofdstuk 24, de versen 10 tot en met 25. En daarna uit het Nieuwe Testament, Matthäus 2, de versen 1 tot en met 12. Ik herhaal eerst Numeri 24, vers 10 tot en met 25. En daarna Matthäus 2, vers 1 tot en met 12. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Vanaf vers 10 tot 25. Toen ontstak de toorn van Balak tegen Biljam, en hij sloeg zijn handen tezamen. En Balak zeide tot Biljam: Ik heb u geroepen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt hen nu 3 maal geduriglijk gezegend. En nu, pak u weg naar uw plaats. Ik had gezegd dat ik u hoog vereren zou, maar zie, de Heere heeft die eer van u geweerd. Toen zeide Biljam tot Balak: Heb ik ook niet tot uw boden, die gij tot mij gezonden hebt, gesproken, zeggende: Wanneer mij Balak zijn huis vol zilver en goud gave, zo kan ik het bevel des Heeren niet overtreden, doende goed of kwaad uit mijn eigen hart. Wat de Heere spreken zal, dat zal ik spreken. En nu zie, ik ga tot mijn volk, kom, ik zal u raad geven en zeggen wat dit volk, uw volk, doen zal in de laatste dagen. Toen hief hij zijn spreuk op en zeide: Biljam, de zoon van Beor, spreekt, en die man wie de ogen geopend zijn, spreekt, de hoorder der redenen Gods spreekt. En die de wetenschap des Allerhoogsten weet, die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt en wien de ogen ontdekt worden. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob, en er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Seth verstoren. En Edom zal een erfelijke bezitting zijn, en Seir zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn. Doch Israël zal kracht doen, en er zal één uit Jacob heersen, en hij zal de overigen uit de steden ombrengen. Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: Amalek is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderven. Toen hij de Kenieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: Uw woning is vast en gij hebt uw nest in een steenrots gelegd. Evenwel zal Kain verteerd worden, totdat u Asser gevankelijk wegvoeren zal. Voorts hief hij zijn spreuk op en zeide: Och, wie zal leven als God dit doen zal? En de schepen van de oever van Gittim, die zullen Asser plagen, zij zullen ook Heber plagen, en hij zal ook ten verderve zijn. Toen stond Biliam op en ging heen en keerde weder tot zijn plaats. Balak ging ook zijn weg. Dan lezen we nu Matthäus 2, vers 1 tot 12. Toen nu Jezus geboren was, te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: Te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naast de geluk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was, en hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen en onderzoek naastiglijk naar dat kinderke, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heengereisd, en zie, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kinderke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kinderke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken ze door een andere weg weder naar hun land.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 132 en daarvan de 10e, 11e en 12e vers. Ik zal Sion, ik zal der armen spijs en wat er verder volgt. gemeente, wij willen vanmorgen stilstaan bij hetgeen u is voorgelezen uit het boek Numeri, 24e hoofdstuk, en ik lees u dan het 17e vers, waar des Heeren woord aldus luidt: Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob, en er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren. Gemeente, dit is een heilsprofetie over de komende Messias. Dus een profetie over de komende Messias. En dan luisteren we eerst eens naar de oorzaak voor deze profetie. Waarom staat dit nou eigenlijk in de Bijbel? En waarom heeft Bileam dat een 35 eeuwen geleden gezegd? In de tweede plaats, wat is de inhoud van zijn boodschap? En wat heeft hij tegen Balak en daarin ook tegen de kerk des Heren gezegd? We lezen namelijk van een ster die voortgaan zal uit Jacob en een scepter die zal opkomen uit Israël. En tenslotte moet ik ook iets zeggen over de ernst van dit gedeelte. Want we lezen bijvoorbeeld in het vervolg van vers 17... Die zal de palen der Moabieten verslaan. En zal al de kinderen van Seth, dat is ook een vijandig volk tegenover Israël, verstoren. Dat is de ernst. Dus het gaat over de profetie van de komende Messias. In de eerste plaats de oorzaak voor deze profetie. In de tweede plaats de inhoud en de rijkdom in deze profetie. En in de derde plaats de ernst in deze profetie. Gemeente, we zijn vanmorgen samen in dringende omstandigheden. Ik ga niet herhalen wat ik zojuist bij de afkondigingen heb gezegd. Ik denk dat het voor ons allen wel een boodschap is. Onwillekeurig hebben we altijd de gedachte dat een ander verschrikkelijke dingen kan doen, maar dat dat ons voorbij gaat. En gemeente, een mens moet aan deze zijde van het graf leren dat hij ook tot alles in staat is. Of je nou dominee bent, of ouderling, of diaken, of gemeentelid, hij moet leren dat u tot alles in staat is. En dat is geen makkelijke les. Dat leren we niet van nature. Iemand die van nature is en zegt, ik weet dat wel, die liegt. En die bedriegt zichzelf. Dat leren we uit Christus, door het werk van Gods geest. Kan alleen door hem geleerd worden. Buiten hem leren we dat ook niet. Want dan krijgen we hooguit wat godsdienstigheid. Maar geen verbrokenheid. De Heere leert dat al zijn kinderen. Ook nog niet gelijk, onmiddellijk. Maar dan neemt met eerbied gesproken de Heilige Geest de tijd voor. En er is geen gezegender. En er is geen belangrijker element in de heilsbediening dan dat we leren dat er een inwonend verderf schuilt in ons hart. Och, als God in het begin iemand op de weg des levens plaatst, dan heeft hij daar maar heel geringe kennis aan. Maar het zijn juist de voortgaande beoefeningen der genade en des geloof, waardoor deze dingen heel persoonlijk worden verstaan. Misschien denkt u, ik snap het allemaal, want het hoeft ook niet. Ik hoop dat u begrijpt dat wij, net als alle andere mensen, op één hoop liggen. En dat God uit die grote hoop eruit haalt. die het nooit hebben verdiend. En die het zichzelf ook nimmer waardig zullen kunnen maken. Maar die maar één verborgen geheim kennen. En dat geheim, dat is een woord van 5 letters. Dat is Jezus. Die het kruis heeft gedragen, de schande veracht. En is nu gezeten aan de rechterhand Gods. En elk mens komt een keer voor God te staan. Iedereen die buiten Jezus sterft, komt voor eeuwig om. En iedereen die op aarde door een ware geloof aan hem is verenigd, wordt door God in genade en in gunst ontvangen. Want dan ziet God niet meer aan de zonde in Jacob. Dat Biliam dat heeft geprofeteerd. Maar dan ziet hij aan het volkomen werk van de Heer Jezus. En dan is de zaligheid in hem. Dat is het groot. Als dat voor het eerst gaat schitteren in je leven. Is niet te begrijpen hoor. Daar word je bij bepaald. Wat is het een dubbel wonder als de Heere daar nog eens op terugkomt. De Heer heeft mij vergeten. De Heer heeft mij... Nee. Ik heb u niet vergeten. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. De Heer er nog eens op terugkomt. En wat is het een nog groter wonder. Zoals dat vanmorgen in het dagboek van Philpot las. Het was even of ik weer even 3 weken voor het overlijden van mijn vrouw was. Dat er eens klaps die volkomen zalig maken verschijnt. Tot u lieder vreugde. En weer een klein beetje moed krijg. Om ook vanmorgen hier, ook in wat we zojuist hebben gehoord, u dat evangelie van die ster die in Jacob is opgegaan. We zijn ook gekomen in een week van voorbereiding. En vanmorgen staan we stil bij wat er nodig is om aan dat avondmaal deel te nemen. 3 eenvoudige dingen. In de eerste plaats, dat we onze zonden recht kennen. U beseft, ik heb het niet over lippentaal, maar dingen die de Heere werkt in het hart. Zoals onze Heidelberger catechismus dat leert in zondag 2. In de tweede plaats, dat we weten dat onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Zoals de Heidelberger dat leert in zondag 3. In de derde plaats, dat we kennis hebben aan hem die in de wereld is gekomen en wiens gerechtigheid alleen redt van de dood. Want in dat avondmaal gaat het om de vernederde, de gekomen en de gekruisigde Christus. En in het deelnemen aan dat avondmaal belijden we dat we deel hebben aan hem die in de wereld is gekomen om het verlorene te zoeken. Dat hij onze koning is en dat we geen andere koning begeren dan deze koning. En om hem te dienen en hem te volgen door bezaaide en ook door onbezaaide weg. Als we dat kennen zijn we volgende week van harte welkom. Ontbreekt dat in ons leven. Zoek de Heere en leef, overdenk deze dingen. We zijn vanmorgen ook samen in de adventsperiode. U weet, de 4 weken voor kerstfeest houden we advent. Advent betekent de komende. Dat eenmaal de Heer Jezus Christus zal komen. Dat is ons in het Oude Testament beloofd. En dat heeft God in de volheid des tijds gedaan. God heeft zijn Zoon uitgezonden in deze wereld, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het woord is vlees geworden, zegt Johannes in Johannes 1 vers 14. In het Oude Testament beloofd. Vanmorgen staan we stil bij een van die grote adventsbeloften in de Bijbel. Ik heb u nummer 24 vers 17 voorgelezen. U heeft dat misschien wel gelezen. Een ster die voortgaat uit Jacob. Een ster die voortgaat uit Jacob. Die tekst is gesproken door een zekere Biliam. Die tekst is gericht aan een zekere Balak. En dan kom je alweer op het raadsel, op het ondoorgrondelijke van Gods handelen. Want die twee mensen zijn allebei onbekeerde mensen. En ze zijn het ook gebleven. De schrift vertelt ons niet dat Biliam tot bekering is gekomen en Balak. Dat nou God zijn heilsboodschap laat uitspreken door een vijand. En dat de eerste hoorder ook een vijand is. Voor ons niet goed te begrijpen. Gemeente, de Bijbel is ook niet een boek van ons begrip. En het geloof is ook niet een zaak van begrip. Geloof is een zaak van werking van Gods geest. Die verborgenheden ontsluit. De Heer past zich ook niet aan aan onze theorieën en beschouwingen. God gaat zijn weg. God baant zijn weg in deze verloren wereld. En de Heere laat hier 35 eeuwen geleden verkondigen: er zal een ster opgaan in Jacob. Ik zei net al, het gaat over Biliam. Dit is de vierde profetie van Biliam. Hij heeft er een aantal eerder in 23e hoofdstuk vers 7 tot en met 10. En profeteert hij over het volk Israël en het geluk van het volk, en dat volk zal alleen wonen. De tweede profetie, hoofdstuk 23 vers 18 tot en met 24. Dan spreekt Biliam vooral over de God van dat volk. Dat die God de onveranderlijke is en dat hem niets berouwen zal. In hoofdstuk 24, vers 3 tot en met 9 probeert Balak nog een keer om dat volk te laten vloeken. Maar Biliam moet het volk van Israël zegenen. En dan horen we over water en het ziet eigenlijk op het werk van Gods geest. En tenslotte, als Balak Biliam wegstuurt en zegt: ik heb je geroepen om het volk van Israël te vloeken, maar je hebt het tot driemaal toe gezegend, ga maar weg. Je krijgt je geld ook niet. Je krijgt je eerbewijzen ook niet, want ik ben diep in jou, profeet Biliam, teleurgesteld. Ik had je gevraagd om het volk van Israël te vloeken en in plaats daarvan heb je het volk gezegend. En Biliam was op dat moment een instrument in Gods hand. En dan zegt Biliam: Balak, ik heb alleen maar door te geven wat de Heere zegt. En tenslotte wil ik je nog iets zeggen. En dat is de vierde profetie van Biliam. Die begint in vers 15. Biliam, de zoon van Beor, spreekt. De man wien de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorder van de redenen Gods spreekt. En die wetenschap des Allerhoogste weet. Die het gezicht des Almachtigen ziet. Die verrukt wordt en wien de ogen ontdekt worden. Ik zal hem zien. Maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen. Maar niet van nabij. Wat bedoelt Biliam? Gemeente, hij bedoelt dat in de eerste plaats, en dat is historisch, er in de nabije toekomst iemand zal opstaan die Moab zal verslaan. En dan wijst Biliam, onze kanttekenaar wijst er ook op David. Dat is op dit moment enkele eeuwen later. En David zal opstaan in dat volk van Israël na de richterentijd en die zal de Moabieten verslaan. De verdergaande betekenis van dit woord is Christus. Want David is een type van de Heer Jezus. En daardoor wijst Biliam in dit gedeelte met de ster in Jacob naar Christus. Zo hebben waarschijnlijk de wijzen uit het oosten dit gedeelte ook gelezen. Dat er eenmaal uit dat volk van de Joden een scepter en een ster zal opgaan. Die tot heil zou zijn van de hele wereld. En daarom lezen we dit gedeelte vooral in het licht van de komende Messias. Een ster in Jacob. Een scepter uit Israël. Onze eerste gedachte was: waarom is dat nodig? Waarom laat God nou deze heidense Biliam van de komende Messias profeteren? Nou, u begrijpt allemaal wel, Biliam had er niet veel zin aan. Want doordat hij dit profeteert, liep hij zijn beloning mis. En zou Balak hem ook nog kunnen doden, hoewel Balak dat niet heeft gedaan, de koning der Moabieten. Dus het is niet zo dat we hier iets lezen wat die Biliam zomaar zelf heeft bedacht. Nee, integendeel, hij moest het uitspreken tegen zijn eigen zin en wil in. Want hij wilde graag de Joden vervloeken. Maar God zegt, zegenen. En dan legt God die woorden in zijn mond en heeft het maar te doen. Het 25e hoofdstuk gaat de boze Biliam weg. En denkt, hoe kan ik wraak nemen op God en op dat volk van God? En dan geeft hij die Midianieten een raad en hij zegt, jullie moeten je vrouwen een beetje richting dat volk van Israël sturen. Misschien komen er dan relaties en dan ontstaat er verkeerde, door God veroordeelde relatie en dan wordt dat volk gestraft. Dat had Biliam goed bekeken. Maar het was een duivelse raad. Biliam is ook gestorven, hoofdstuk 31 vers 8. Omgekomen als een bittere vijand van God. Komt dus niet uit Biliam. Waar komt het dan vandaan? Gemeente, als je nu even nadenkt, hoe komt het dan dat Biliam daar gaat spreken over een ster in Jacob? We lezen in vers 16. Redenen Gods. Allerhoogste, almachtige. Je denkt bij lezen, is het nou niet een beetje overdadig? God, almachtige, allerhoogste, Abraham diende de allerhoogste God. Nee, dat is niet overdadig. Daarmee wil de Bijbel zeggen waar die woorden van Biliam vandaan komen. Wie zijn stembanden bestuurde. En dat is God. En dan zegt God in vers 7. Ik zal hem zien. Toekomende tijd. God zegt, er zal dus in de toekomende tijd woorden die Biliam in de mond legt. Ik zal hem zien, maar nu niet. Het zal echt gebeuren. Biliam ziet als het ware met het oog des profetie. Dat komt uit God. Die hele heilsbelofte. De komst van de Heer Jezus. Daar heeft Adam en Eva niet om gevraagd. Daar heeft Abraham niet om gevraagd. Daar heeft Noach niet om gevraagd. Daar vraagt niemand om. Waar wij om vragen, dat is wat dingen van de buitenkant. Een beetje sfeer en zo. En dat mag natuurlijk op zich wel, maar we kunnen er zomaar in opgaan, fijn kerstfeest, aangenaam kerstfeest, eten en weet ik wat niet al. Op zich niet verkeerd, maar als dat het enige is van kerstfeest, dan hebben we een armzalig kerstfeest. Hier in deze tekst lezen we dat die boodschap komt uit God. En daar moet het altijd beginnen, gemeente. Ook in ons persoonlijk leven. Als het niet uit God is, dan beginnen we in de mens. De ene keer in de zondige mens, de volgende keer in de godsdienstige mens. De ene keer met goddeloze ervaring, dan weer vrome ervaring, maar het is mens. De Bijbel begint in God. God spreekt. God zoekt. God haalt op. En zo klinken deze woorden. God is de eerste. Met al Gods kinderen van in hun leven. De een wat meer, de ander wat minder. Maar God heeft opgeraapt. God heeft stilgezet. Daar zullen ze de eeuwigheid voor nodig hebben om van te zien dat God hen opraapte en vasthield. En dat er steeds minder van hen overbleef. Zelfs hun godsdienst ging nog overboord. Want er worden goddeloze zondaren zalig. Ik zal. Waarom doet God dat eigenlijk? Kunnen we in Genesis 3 vers 15 lezen? Kunnen we in die voortdurende beloften lezen? Er staat, er zal een door God gestuurde ster komen. Waarom doet God dat? Ja, waarom doet God dat eigenlijk? Waarom wordt het kerstfeest? Waarom is er een Bijbel met het evangelie van de gekruisigde Christus? Ja. Misschien denkt u dat komt omdat de mensen er zo'n behoefte aan hebben. Nou, van nature geen menselijke behoefte aan, hoor. Ik heb ook geen behoefte aan de gekruisigde Christus. En zelfs Gods kinderen hebben daar menigmaal geen enkele behoefte aan, want de Heer Jezus zegt, neem uw kruis dagelijks op en volg mij. De Heer gaat altijd de weg van lijden. En daar is onze natuur bang voor. En waarom doet God dat dan toch? Nou, niet om ons, omdat wij dat nou zo graag willen. Weet u waarom? Omdat het God behaagt. Daar hebben de engelen van gezongen, dat weet u, even dat veld. Eer is een God vrede, maar in mensen een welbaar. Daar zingen we van in Psalm 89. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En wat zit er achter dat welbehagen? Gods eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daarom staat dit hier in de Bijbel. Daarom wordt dat in beginsel vervuld door de komst van David. En later door de komst van de Messias. Dat is het heilshandelen Gods in een boze en zondige wereld. In een wereld vol met Adamskinderen. Kijk, God had natuurlijk ook kunnen zeggen, nou laat die wereld maar. Laat ze maar leven in dronkenschap, in losbandigheid, in moord, in dood. Laat maar, laat die wereld maar gaan. God niet gedaan. God zei, ik zal mijn zoon sturen. Deze knechten, de profeten. En tenslotte zegt de Heer Jezus in de gelijkenis, zijn eigen zoon. Die hebben ze ook vermoord. Hij hing aan het kruis. Hij kwam in deze wereld. Om het verlorene te zoeken. En daar hebben we het kruis van Golgotha. Daar horen we. Tegen de moordenaar nota bene. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die moordenaar die gezegd had. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Gemeente, jong en oud, zou u die God niet gaan bewonderen? Zou u die God niet gaan zoeken? Laat ik het nog anders zeggen. Die God zoekt het verloren. Hij zocht het verloren op. Hij raapt schuldige mensen op. Het is die God waarvan we lezen in onze belijdenis, in onze Bijbels, dat hij Adam en Eva opzocht en zegt: waar zijt gij? En die God zegt nu ook van: maar waar bent u? Waar zit u? Zit u in uw vroomheid? Zit u in uw zondigheid? Zit u in uw eigen wereldje met uw eigen gedachten? Waar bent u? Dan komt die God vanmorgen bij u. Met een boodschap van redding. Drong dat door in ons hart. Ging dat wegen onze ziel. Biliam zegt: ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Wat bedoelt hij daarmee? Letterlijk bedoelt hij daarmee: David zal komen, het zal niet zo lang duren, het duurt nog even. Je mag er ook een les uit trekken. Misschien heeft Biliam wel gedacht: ja, dat is dat volk, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar ik moet het. Maar ik heb er geen deel aan. Ik wil er niks mee te maken hebben. Ja, dat is nou de mensen. God wandelt hem na. De Heere legt alle goederen der genade op de markt des heils neer. En een zondig mens zegt: als de dienaren van de koning komen en zeggen: kom tot de bruiloft. Ja, dat is mooi, maar ik heb nog een vrouw getrouwd. Ik heb een akkertje gekocht. En zo hebben we 100 verontschuldigingen. Dan wordt de koning toornig. We moeten onthouden. De God zondaren nawandelt. Dat evangelie een boodschap is voor het verlorene. En dat de vermakingen van God zijn met de mensen, kinderen. Dat is onze eerste gedachte. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dat is de inhoud van die heilsprofetie. Een ster in Jacob en een scepter in Israël. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 145, het tweede vers. 145 vers 2. oorzaak voor deze profetie, de inhoud. En ik heb net al gezegd, Biljam, hoewel hij er zelf geen deel aan had, brengt hier een heilsprofetie. Een heilsprofetie zoals we er zoveel vinden, bijvoorbeeld in de profetieën van Jesaja. Een volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die zijn gezeten in de schaduw des doods over dezelfde zal een licht opgaan. Jesaja 9 vers 1. Een andere plaats in de profetieën van Jesaja. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Zo staan er in het Oude Testament allerlei heilsprofetieën. Die heilsprofetieën beginnen bij Genesis 3 vers 15. Die heilsprofetieën kun je lezen als Jacob zijn zonen zegent. Want dan zegt hij, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Het is best goed vanmiddag als we met onze kinderen zijn in huis, om eens te kijken hoeveel van die heilsprofetieën we bijvoorbeeld niet in de Bijbel kunnen vinden, maar ook kennen in ons hoofd, die we gewoon kunnen opzeggen. Want u weet, we hebben de Bijbel op papier en van dat papier moet hij naar ons hoofd en van ons hoofd moet hij naar ons hart. Van het papier naar ons hoofd, dat is onze verantwoordelijkheid. En van ons hoofd naar ons hart, dat is het werk van Gods geest. Lydia's hart namelijk werd geopend, doordat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Hart geopend. Het werk van Gods geest. Dit weer te luisteren en dan gaat het over die heilsprofetie. Hè? Zo heeft de Heer dus ook Biljam gebruikt om zijn heilsboodschap te brengen. En wat zegt Biljam dan? Hoe formuleert hij dat? Hoe zegt de Heilige Geest het eigenlijk? We weten uit Deuteronomium 18 dat Mozes heeft gesproken over die komende heiland als profeet. Hier in dit gedeelte wordt iets anders gezegd. Hier wordt gezegd over een ster en een scepter. Het was in de oudheid, in die tijd gewoonte, dat als er een koning geboren zou worden, dat je dan in de sterren ging kijken. En dat men dan aan de loop van de sterren iets belangrijks kon vaststellen op de aarde, bijvoorbeeld de geboorte van een koningskind. Dat was onder de mensen van die tijd een gebruikelijke zaak. Men dacht daarover, men onderzocht dat ook. En nou zegt Biljam, er zal eenmaal een ster in Jacob opgaan. Er zal dus een koning opkomen in Jacob. Een tweede was scepter, dat weet u wel, dat is een instrument van een koning, een staf waarmee hij laat zien dat hij regeermacht heeft. Dus Mozes heeft de Heer Jezus geprofeteerd als profeet. Biljam profeteert hier de Heer Jezus als koning. En dat is die koning dan. Nou, dan zien we in de eerste plaats een ster zal opgaan, voortgaan. Er zal een ster voortgaan. Wat is een ster? Nou, de zon is een ster in ons zonnestelsel. En verder, als je 's avonds bij een heldere nacht kijkt, dan zie je allemaal sterren. Abraham zag allemaal sterren. Wat zijn sterren? Dat zijn bronnen van licht. Dus Biljam zegt, die koning, die eenmaal komen zal, zal een bron van licht zijn. Een ster in Jacob. De mensen in die wereld van vandaag dachten natuurlijk ook aan licht, aan zonlicht, aan koningslicht, aan hun cultuur. En noem maar op, de Babylonische cultuur, de Egyptische cultuur en noem het allemaal maar op. Biljam zegt, er zal in Jacob een ster opgaan. Een licht gaan schijnen. Wat niemand kan overtreffen. En wat met niks en niemand te vergelijken is. Niet met Babel, niet met Egypte, niet met mijn licht of Balaks licht of noem maar op. Er komt in de volheid des tijds een licht in Jacob, in Israël, dat uniek is voor de hele wereld. Het licht der wereld. Maar Biljam al profeteer. Even voordat de Heer Jezus komt. Hij zei op David en tenslotte op de Heer Jezus dat er een licht, dat nou de Christen der Schriften het licht is in deze wereld. Vandaar dat beeld van de ster. En dat is heerlijk in vervulling gegaan. Want Johannes schrijft: het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Hij is tot het zijne gekomen, de zijne hebben hem niet aangenomen. Jezus heeft zelf gezegd: ik ben het licht der wereld, ik ben de ster, ik ben het lichtverspreider in deze wereld. Maar dit is het oordeel: de mensen hebben de duisternis liever dan het licht, want hun werken die zijn boos. Als je boze dingen doet en dan gaat plotseling de lamp aan, dan word je bang. Doe die lamp weer uit. Jezus komt, het licht. De mensen vliegen allemaal weg. Want hij maakt hun boze dingen openbaar. Zo schijnt dat licht aan deze ster, gemeente. En dan laat hij zien, een paar toepasselijke dingen zeggen. Wie u en wie ik ben. Moet u altijd maar opletten, hè? De Heer Jezus stapt daar nooit overheen. De Heer Jezus zegt niet tegen de zondige vrouw in Sama in Johannes 4, nou vrouw, ik weet wel, maar laat me zitten en zo. Nee, nooit. De Heer Jezus die wijst de zonde ten diepste concreet en met de vinger aan in ons leven. En gemeente, als het dan echt is door Gods geest, dan ga je door de knieën. Als het niet echt is, dan blijf je staan. De rijke jongeling die dacht, ja, het is wel waar, maar goed, het zou toch een beetje, het ging weg. Maar wat waar is, ga door de knie. De zondige vrouw door de knie. De Heer kijkt Petrus aan en zegt, alleen maar aankijk. Toen hij de meester stond te verlogen. En vandaag aan de weende bitterlijk. Het eerste wat de Heer doet. Dat hij licht laat schijnen in onze verlorenheid en reddeloosheid. En dat licht dat komt niet van mij en dat licht dat komt niet van elkaar. Dat licht komt van hem. En nergens anders vandaan. Ja, maar kun je dan ook al niet? Nee, dat kan niet. Een beetje zondaar zijn, los van de Heer Jezus en los van de kennis van Christus. Nee, dat kan helemaal niet. Ja, dat kunnen we wel zeggen en dat kunnen we wel beredeneren, maar het is niet waar. Dat is nou precies het nabijkomende werk. Want dan worden we nog wat met onze zonden. Zeggen we, ja, maar ik heb dat toch veel meer dan iemand anders. En dan gaan we dat eens vergelijken. Ja, maar tegenwoordig. En met dat Heer Jezus doet, dan ga je door de knieën. En niks meer te zeggen. Kijk, dan gaat dat doorwerken. En dan word je een zondaar, een Adamskind voor God. En is het een wonder dat je hier vanmorgen nog mag zitten. In de tweede plaats laat de Heer ook zien dat jij jezelf niet meer kunt helpen. En andere mensen ook niet. Dat is ook alweer zo'n hele ontdekkende les. Dat ik mezelf niet meer kan helpen. Niet met te preken, niet met te praten, niet met vroom te doen of wat, niet al meer. Nee. Doodlopende wegen. En daar is een mens maar bezig. Nou gemeente, er zijn 100 doodlopende wegen. Je hebt de doodlopende weg van fatsoen. Je hebt de doodlopende weg van nagemaakte God. Je hebt de doodlopende weg van eigen gemaakt licht. En je komt er allemaal achter, het is doodlopende weg. Er komt geen vrede in je hart. Zo valt de ene grond naar de andere weg. Laat de Heer ook zien. En zo maakt hij dan plaats, en daar gaat het om, hè. Het een wat minder, de ander wat meer voor zijn licht. Dan gaat die zon op in ons leven. Soms zie je het wat verder. Zie je in de kerk. Voorbereiden. En kijk, dan zit je maar te wachten tot de domino begint over dat licht. komt er een hunkering in je hart. En dan ga je steeds een stuk beschamen. Kom je, ik bedoel dat niet oneerbieden, maar dan kom je onder de bank te liggen. En ik zou de laatste plek groot. En dan gaat dat licht een beetje schijnen in ons leven. Van verder. En dan komt ook wel eens wat dichterbij. Als je thuis in je Bijbel leest. En dan lees je over die geboren koning de Joden. Ik voor u, dat gij anders. Oh, wat een grote zaak. Dat kun je niet missen. Dan geeft dat gebed, snapt u? En dan het grote wonder, hè? Dat de Heere behaagde zijn Zoon in mij te openbaren. Dat u volkomen zalig naar het binnenkomt en zegt, dan kom ik bij jou. Dan gaat hij uitdelen. Vergeving voor de schuld. Blijdschap in de droefheid. Heerlijkheid voor je schande. En waar hij komt, gemeente, dan brengt u op dat ogenblik alles mee wat nodig is. Dat zijn de hoogtepunten in het leven van Gods kinderen. Dat licht gaat schijnen in hun leven. De komende avond maar weer, doe het nog eens toe. Doe het nog eens toe. Nu nog eens opnieuw. Dat heerlijke licht in mijn donker uitschijnen. En dan komt dat geloof in beoefening. Je kunt ook heel lang praten over de schenking van het geloof. En dat is erg belangrijk. Maar denk erom, gemeente, als je gaat sterven, heb je niks aan een geschonken geloof. Dan heb je een beoefend geloof nodig. En wat is een beoefend geloof? Nou, dat is een geloof wat functioneert. He, het is die lege hand, die leeggemaakte hand die ontvangen, zalig maken, aanneemt. En dan het hart drukt. Nou, dan gaat het licht op in je leven. Ach, de twijfel weg. Dan zijn de bestrijders ook weg. Dan kun je soms wel zingen. Het vrome volk in u verheugt. Ik zal huppelen van zielenvreugd. Dat ze een wens verkrijgen. Tweede, ster, scepter. Instrument voor regering, weet u? Koning Jezus regeert. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Biljam zegt, kijk, hij zal ook als licht zal hij schijnen, als koning zal hij heersen. En als hij gaat heersen, dan bouwt hij zijn rijk. Het koninkrijk der hemelen. Dan komt die koning binnen in ons leven. En dan zegt hij, nou die spullen van de duivel eruit. En die dingen van jezelf aan het kruis. Daar heb ik een kruis voor meegenomen, die kun je eraan hangen. En de dingen van mijn heerlijkrijk, dat wordt hier belangrijk. Ootmoed, blijdschap, vrede, vreugde, bewogenheid. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben, bewogen en nederig van haar. Dat gaat er gebeuren, zo moet het. En dan gaat die koning regeren. Ben u al koning afgeraakt in uw leven? Alle wapens zijn de oude dominus voor ingeleverd. Weet u, laat ik het nog aan. Als de koning binnenkomt, dan gaat alles van de vijand eruit. Stuk voor stuk. En dan zegt hij, doe dat er ook maar uit. Doe dat er ook maar uit. Nu pijn. Want ja, dan zet je toch wel een beetje aan vast. Nee, doe maar. leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En mijn juk is zacht. Mijn last is licht. En zo gaat hij regeren. Zo wordt hij geprofeteerd. En zo wordt hij door schuldige mensen ook gezien. Denk weer aan de moordenaar aan het kruis. Midden in Heer Jezus. Die was begonnen met voor de vijanden te bidden. Heere, vergeef het hem, want ze weet. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En dan zegt die moordenaar. De ene bleef vaart, de andere niet. Kijk naar die middelste en zegt. Als gij in uw koninkrijk gekomen zijt. Die moordenaar was koning, maar Jezus was de koning. Stond er trouwens ook boven, koning der Joden. Dat is de koning die we dienen, de gekruisigde. En dat is de koning die de kerk des Heren volgt. Ja, tot aan de eindstreep, tot aan de heerlijkheid, de gekruisigde zaligmaker. Ik zal, o God, u ik mijn koning noem. En dan tenslotte nog het laatste. Het eerste was dus de oorzaak van deze heilsproef. Een ster in Jacob, een scepter in Israël. Dus dat volk der Joden zal tot zeer, zeer grote zegen zijn van heel de aarde. Want de zaligheid, zegt de Heer Jezus in Johannes 4, is uit de Joden. De christelijke kerk zou vanaf de Pinkster wereldwijd betekenen zijn. Dat die boodschap die God aan Abraham gaf, die wordt verheerd en die krijgt gestalte. De oorzaak is Gods welbehagen. Eerste punt. De inhoud is Christus, die ster in Jacob. Tweede punt. En tenslotte de ernst. Ja, ik zei net al, Biliam heeft dit gezegd. Dat was een heiden. Zondige man, is toch gebleven ook. Balak heeft dit in eerste instantie gehoord. Was een zondige koning en dat is hij gebleven ook. De schrift vertelt nog niet iets anders. Dus nou geeft hier God een heilsbelofte aan twee zondige mensen. En die twee zondige mensen hebben gewoon gezegd van, ja, het moet, maar we zijn het er niet mee eens. En dan voegt Biliam er nog iets aan toe en hij zegt, kijk, later onder David, vers 17, dan zal die heerser komen, die zal de palen, de grenzen van de Moabieten verslaan, en ook de kinderen, dat is een ander vijandig volk, die zullen ook worden verstoord. Dus David zal vrede brengen. Maar dat zal hij doen door de vijanden te verslaan, te doden. En dat zal later de Heer Jezus ook doen. Ja. Er zijn eigenlijk twee soorten mensen op deze wereld. Vijanden van God en vrienden van God. En dan gaan we eerst eens even stilstaan bij de vijanden. Waar zitten die vijanden van God? U denkt, ja, die zitten buiten de wereld en zo. Die hebben vannacht bier gedronken en dronken geweest enzovoort. Kan, zou kunnen. Misschien hebben die ook nooit van God gehoord en zo, dat weet ik niet. Maar waar zitten die vijanden nou ook? Wat denkt u? Iemand anders uit de kerk, die kent u wel goed. En die, dat is, nou, dat klopt niet helemaal. Vijand van God, goed zo. Maar kijk nou ook eens naar uzelf. Wie bent u nou eigenlijk? Ben u geen u? Nee, Bilia. Oh. Dat zijn wij dus niet. Dan moet u Romeinen 2 vers 1 goed lezen. De catechisanten moeten dat leren van mij. Daarom zijt gij, o mens, niet te verontschuldigen die anderen oordeelt, zegt Paulus. Want daarin dat gij anderen oordeelt, veroordeelt gij uzelf. En heeft Paulus in het hoofdstuk 1 een enorme hoop zonden opgenoemd in dat grote Romeinse Rijk. Allerlei schandelijke dingen. En als je dan zo'n hele lange lijst zonden leest van de wereld en om je heen en die en die. Weet je wat wij dan zeggen? Nou, het is toch wat tegenwoordig. Nee, het is toch vreselijk. En dat, ga maar. Daarom zijt gij, o mens, niet te verontschuldigen. Die een ander oordeelt. Want daarin dat gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Dat verzin ik niet zelf, dat staat gewoon in de Bijbel. En dan komt er een heel lang hoofdstuk 2 in de Bijbel, in de Romeinenbrief. Waarin Paulus stap voor stap met al die mensen zit af te rekenen die dachten dat ze nog wel wat voorstelden voor God. Gemeente, die vijanden die zitten ook om uw hart en in mijn hart. En daar moeten we eerst eens even heel gewoon grondig bij stilstaan. Dat wij door de zonde, door onze geboorte in Adam, soms brute, maar soms ook hele verfijnde vijanden zijn van God. Fatsoenlijke vijanden. Maar dat er op de bodem van ons hart iets leeft, waardoor we voortdurend zeggen, wijk maar van ons, want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. Balak, Biljam, Adam, Eva. Ik zou nog een hele lange lijst kunnen noemen. Gemeente, weet u wat ontdekkende genade is? Dan komt u dat tegen in uw eigen leven. En dan zegt Paulus in Romeinen 3 vers 19. Opdat al de mond gestopt wordt. En de hele wereld verdoemelijk voor God. Veroordelenswaard voor God. Want weet u, wij hebben bij dit idee van vijandschap zo'n gouden idee. Het gaat erom hoe we tegenover elkaar ons gedragen en zo. En de een gedraagt zich wat beter dan de ander. En al voor je het weet, dan hebben we er een hele theologie opgebouwd van lieve mensen, fijne mensen, godsdienstige mensen, vrome mensen, noem allemaal maar op. Maar de Heer zegt, u hebt met mij te doen. We hebben met de grote, alwetende God te doen. En wat is nou ontdekkende genade? Dan komt u, ook met je dominesjas, voor God te staan. En dan wijst God de plek aan in je leven. En dan moet het komen op dat puntje, hè. Dat je capituleert. En daar brengt God nu al die vijanden die ontdekt worden. Dus capituleer. En al hun wapentjes inleggen. En uw doen is rein. Uw vonnis. Gans ervan. Mag ik het nog anders zeggen? Waar Jezus werkt, hè, daar gaat een mens capituleren. De mens dat hij capituleert, breidt hij zijn armen uit en vangt je op. Ja, er zijn ook godsdienstige mensen. Ja, een mens moet dan buigen, dan moet hij daar eerst heel... Nee. Dan kom je er wel op terecht. Koning Jezus die brengt tot die overgave. En met zijn handen uit. Dan vangt hij je op. In zijn eeuwige liefde. Dat is wat de Heer doet. Want Paulus die zegt in Romeinen 3 vers 9, opdat alle mond gestopt. En dan begint hij met die grote heilsboodschap te brengen. Romeinen 3 vers 21. Gemeente, ik hoop dat u daaraan ontdekt wordt en dat u ernaar staat. Heer, hoe is nou met mij? U hoeft een week van voorbereiding echt niet met anderen bezig. Wees met uzelf bezig. En aan de andere kant. Ja, daar zie je dat volk van Israël liggen. Het was ook nog een zondig volk en voor een overgrote deel zijn ze niet eens in Canaan binnengekomen. En toch zitten daar Mozes, Miriam, Aaron, de opvolger van Mozes Jozua, de opvolger van Aaron Eliazer. En toch zijn we later. Eeuwen later. Uit dat oosten gekomen. Wijs. Dat hebben ze sterk gezien. Ze hebben er alles voor over gehad. Om die koning te mogen aanbidden. De Herodes wilden de koning doden. Maar die wijzen wilden hem aanbidden. Ze hebben de koning lief gekregen. De koning nodig gekregen. Ze hebben die koning gevonden. En ga met die koning maar vinden. Ga hem ook omhelzen. Ga hem ook lief krijgen. En wordt alles wat aan hem is, gans begeerlijk. Ben je ook niet meer bang voor zijn licht? Ben je ook niet meer bang voor zijn regering? Hij zegt, ik sta aan de deur en klop, dan gaat de deur open door genade. Dat doet de Heer door genade en door. Ja, doordat hij kracht. En het is eigenlijk heel mooi. God doet die deur open en een zondaar rent naar de deur en trekt hem open. Zo gaat dat. Want als God dat levende beginsel wekt. Begint dus aan God. Hij wekt dat leven. Dan staat er in de psalmen. Heeft hier een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Dan liggen ze bij de drempel van de deur. Heer, alsjeblieft. Kom binnen. Hij zal binnen en hij komt binnen. En dan komt de koning binnen. Dan gaat hij avondmaal houden. Met al zijn ellende. En gemeente. Nou hoop ik in die week van volgende. We gaan dinsdag nog een poosje over nadenken en zo. Dat u één ding wilt onthouden. Volgende week hebben we de avondmaal. En dan heb ik. Dan is er geen plek voor zondige mensen. Ook geen plek voor vrome mensen. Maar is er plek. Voor mensen die zeggen. Ik kan alleen maar als een goddeloze zalig worden. Die in zichzelf alleen maar de dwaasheid tegenkomen. En die in die koningrijk doen zien. Een ster in Jacob. Een scepter in Israël. Wel nu. Hij is ook vandaag nog in onze midden. Hij wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaar. Hij is de koning, de koning en de Heere der Heer. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulke kennis mijn liefste, o gij dochteren van Jeruzalem. Zulke kennis mijn zielenvriend. Amen. Slotzang gemeente, psalm 135 en daarvan het 12e vers, 135 vers 12. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.